In Noord-Afrika en het Midden-Oosten is er op dit moment zijn er roerige tijden dat dictatoriale regimes met een overwegend islamitisch geloof zijn gevallen door opstand in het volk. En het doet mij ook zo denken aan de ijzeren gordijn die ook naar beneden viel. En dat kon, en dat gebeurde van de een op de andere dag. En dat kan niet anders zijn dan dat dat gewoon het werk van God is. Toen, voordat de regering in Roemenië ten val kwam, had God dit al voorzegd aan een Roemeense voorganger die op dat moment in Amerika was. Hij had dat doorgegeven en het kwam ook nog uit. En dat was ook bij de vorige aardbeving van Japan. Het was ook een hele zware aardbeving. Had God het aan iemand doorgegeven, ook in Amerika. En dat was op televisie geweest. Dat God een zware aardbeving toe zou laten. Maar de ondertoon was, God had Japan lief. God liet het toe dat Japan bewogen zou worden. Dat zij tot God zullen komen. En dan zegt ook de Heere Jezus dat als deze dingen beginnen te geschieden, dat volken tegen andere volken opstaan, aardbevingen, et cetera, dan moeten we onze hoofden opheffen. Heft op uw hoofden opwaarts. En als we dat hier in Nederland doen, ja, dan kijken we naar boven. En dan zien we, ja, het is vandaag mooi weer, het is nog wel een beetje koud. Dan zien we de wolken, dan zien we een mooie lucht. En 3 weken geleden waren we in Oostenrijk. En als wij dan naar boven kijken, ja, dan zien we mooie lucht. Maar we zien ook mooie bergen. Zoiets was dat, ja. En als ik dan... We hadden een huisje halverwege op de berg. En als je het raam opendeed, 7 uur 's morgens, en dan zag je die mooie bergen om je heen. En dan dacht ik meteen aan Psalm 121 en Psalm 125. En dat heb ik ook gelezen. En terwijl ik dat aan het lezen was, dan zag ik die uit het raam, al die mooie bergen. Dat is Gods schepping. Maar het gaat natuurlijk in Psalm 121, dat wil ik straks met u lezen. Het gaat natuurlijk om de bergen in Israël. En ik ben zelf in... En het gaat om de bergen in Jeruzalem. Ik ben zelf daar geweest. En als je daar bij de Klaagmuur bent of in het vallei, overal waar je kijkt, als je je hoofden opheft, dan zie je natuurlijk ook de blauwe lucht. Maar je ziet ook allemaal bergen om je heen. Overal bergen. Rondom zie je bergen. Staat ook in Psalm 125, vers 2. Rondom Jeruzalem zijn bergen. En dat wil ik met u lezen. Hè? Psalm 125. 121. Eerst Psalm 121. En hoe mooi die bergen op aarde zijn, in de wereld. Ze vallen in het niet bij de bergen in Israël. God noemt zelf Israël een sieraad des lands, tot 2 maal toe. Dat wil wat zeggen als de schepper zelf zegt, Israël is een sieraad des lands. Is een land vloeiende van melk en honing. Zullen we dat even lezen? Hè? Dat is een geweldige psalm. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar mijn hulp komen zal. En deze psalmen zijn eigenlijk een onderdeel van bedevaartsliederen. Psalm 121, 125. Het is Psalm 120 tot en met 134 zijn 15 psalmen. En dat werd gezongen, er werd opgezegd in de opgang naar de tempel. Dus er zijn 15 treden naar de tempel. En bij opgravingen hebben ze die trap gevonden. En het frappante is dat die trap is een beetje half maanvormig en een beetje ongelijk. En de uitleg werd gegeven dat je, als je naar het huis van God gaat, dat je serieus bent. Dat je heel serieus die trap opgaat. Je moet voorzichtig lopen. Waar ga je naartoe? Dat je er mee bewust bent. Dat je ervan bewust bent dat je naar het huis van God bent. Als wij gingen naar de klaagmuur. En wat dat betreft zijn de Joden heel erg secuur. En heel erg fanatiek, kun je ook wel zeggen. Maar wij moesten eerst onze handen wassen. Eerst je linkerhand en dan de rechterhand. En dan mocht je naar binnen. Daar waren ze heel secuur in. En we hadden ook een video gezien. Dat hoe zij vroeger naar het huis van God gingen. En in Jeruzalem had je een aantal bronnen. Gewoon water die dus automatisch uitkomt. En die bronnen waren zo groot. En hebben ze daar grote badkamers. Echt grote badkamers van gemaakt. En zo'n iemand die dan naar de tempel ging. Die van ver kwam. Die ging eerst naar het badwater. En die ging zich eerst helemaal wassen. En als hij klaar was, dan ging hij. En die liederen werden dan opgezegd met loofhuttenfeest. En als hij klaar was, ging hij heel serieus, heilig, ging hij die trap op. En dan zeide hij deze psalmen op. Hij ging dat zingen, maar heel serieus. En dat deden anderen heel heilig, heel rustig en heel serieus. Ja, dan kunnen de kerken daar een goed voorbeeld aan nemen. Want soms is er in de kerken is gewoon een marktplaats. Hè? Maar de Joden zijn heel serieus. Het gaat om God. Het gaat om de allerhoogste God. Als wij naar het huis van God gaan, moeten wij ook heel serieus ons beseffen dat het om God gaat. En wat ook apart was, toen wij daar waren, in de loop der eeuwen zijn die bronnen, die zijn opgedroogd. Helemaal opgedroogd. En toen wij er waren, een aantal jaren daarvoor, dus 7 jaar geleden, toen kwam het water opeens weer op. Bij al die bronnen kwam het water. Is het water weer spontaan opgekomen. Toen werd ook gezegd door een van die rabbijnen dat de komst van Jezus heel spoedig is. Dat is wel een bekeerde Jood, hè? Ja, ik wil met u lezen. Vers 2. Dus ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. En ik raad u aan om deze week die psalmen toch te lezen. Psalm 120 tot en met 134. Dat zijn kleine psalmen en dat is voedsel voor uw ziel, voor mijn ziel. Dat is zo vertroostend. Er gaat zoveel zegen uit. Er is één psalm, die is wat langer. Is 18 versen. Maar gemiddeld zijn het maar 4 versen. Dat wil ik u geven als huiswerk. Dat is zo fijn. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw. Aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Oh, dat is zo'n geweldige psalm. De Heere is onze bewaarder. Hij beschermt ons. Hij bewaakt over ons. En de bergen van Israël zijn niet mooi. Ja, vroeger was het misschien heel erg mooi, maar nu is het helemaal bewoond. Maar het gaat om wat in vers 1 staat. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Want God was daar. De bergen in Israël zijn zo bijzonder, omdat God zich daar gemanifesteerd heeft. Omdat God daar de openbaringen heeft gegeven. God openbaarde zijn raadsplan op die bergen van God. God manifesteerde zich aan Mozes in de berg Horeb als een brandende struik, doornstruik. In de Sinaï kreeg Mozes de opdracht om de tabernakel te maken. Mozes kreeg de blauwdrukken van de hemel. Mozes kreeg de twee stenen tafelen. Dat zijn die bergen van God. Op de berg van Karmel antwoordde God met vuur. De berg van Golgotha. Broeder Eugène heeft daar over gesproken. Daar gaat het om. Niet dat die bergen zo mooi zijn, maar God is daar. God is daar in de bergen. Omdat hij zich daar manifesteert. En onze God, hij is onze hoop. Dat hebben we kunnen lezen. Hij is onze bewaarder. Hij slaapt niet. Hij doet geen oog dicht. Het is nog veel fijner. Hij kijkt naar ons. Zijn aandacht is op ons. En overal waar we naartoe gaan, hij is met ons. Hij is onze schaduw. Heeft u wel eens uw schaduw gezien? Die gaat altijd met ons. Zo gaat God ook altijd met ons. Ja, ik wilde dat lied eigenlijk ook zingen. Van Heer, u bent altijd bij mij. We zullen een ander lied zingen. Heer is altijd bij ons. Voor mij. Naast mij. Achter mij. In mij. De Heer is met ons. Psalm 125, vers 1 en 2. Een lied Hama'alot. En Hama'alot wil eigenlijk zeggen opstijgen. Een verhogende treden. Dat is het opstijgende, een bedevaartslied. Die op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Als je op de Heer vertrouwt, dan ben je als een berg, ben je als een rots, als een die niet wankelt, want God is met jou. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, de psalmist, als hij in Jeruzalem is, ja, als je vanuit het paleis, vanuit de tempel, dan zie je alleen bergen, heuvels en bergen om je heen. En dat is zo mooi. Dat is precies wat hier staat. De Heer beschermt ons. De Heer omringt ons als die bergen. Met zijn kracht. Met zijn liefde. Met vreugde. De Heer beschermt ons. Hij omringt ons als die bergen. Als een muur beschermt hij ons. We waren een aantal jaren geleden in Indonesië geweest. Hadden we een tour gemaakt met familie Hanog en familie Smal. En ergens in het midden van de vakantie gingen we ergens naartoe. Was broeder Eugène Hanog, die stond op en die vertelde aan zijn vrouw: ik heb zo raar gedroomd. Wij met z'n zessen, we zaten in het midden. En er waren engelen om ons heen. Die hielden elkaar vast. En ze waren om ons heen. Ja. De vrouw zei, ja, weet ik niet. Hij had het niet aan ons verteld. En we kregen op die dag een ongeluk. Dat ongeluk. We stonden stil voor een vrachtwagen. Die moest rechtsaf. En achter ons ook twee auto's die stil stonden. En daarachter weer een bus. En van achter kwam er vanuit de bergen kwam een bus in volle vaart. Die kwam keihard tegen die tweede bus. En dan kregen we dus een kettingbotsing. En het was onze beurt om achterin te zitten. En wij hadden zo'n klein wit busje. Oh, daar staat geen wie. Geen wie van wifi, maar dat moet wij zijn. Dat zijn wij tweeën dan. Hè. Maar wij zaten daarachter. En we keken naar die vrachtwagen. En dan voelden wij opeens... Broek. Maar een hele lichte druk. Van, ja, wat is er aan de hand? Hè? Er zal iemand tegen ons. Een heel klein, hele lichte druk. En maar wij keken naar achter. Nou, er was een enorme ravage. We zijn ook naar buiten gegaan. En de achterste bus, de voorkant van de achterste bus, die drong in de achterkant van die achterste bus. Van die tweede bus. De stuur van die chauffeur, die was in de stoel. In zijn stoel terechtgekomen. Hij was net op tijd weggegaan. Maar volgens mij remde hij ook helemaal niet meer. En bij die tweede bus zaten twee broers. En toevallig keek hij... En zijn ene broer was aan het slapen. Toevallig keek hij naar achteren. En toen zag hij die bus aankomen. Hij pakte zijn ene broer en hij sprong naar zo ver mogelijk. En het wonderlijke was... Er was een enorme ravage. Maar er waren helemaal geen gewonden. Er waren wel wat schrammetjes. En wij voelden alleen... Druk. Huh? Hoe is dat nou? Dat is gewoon een hele lichte druk. En maar wij keken naar de achterkant van ons busje. Nou, dat was ook een behoorlijke ravage. Er was misschien wel 4000 euro aan schade. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom zijn volk. Hij beschermt ons. Hij beschermt ons. Oh, deze psalmen zijn zo opbouwend, zijn genezend voor ons gezinsleven, voor de gemeente. Vanuit deze psalmen worden we door God gezegend. We ontvangen vrede. Ben je in de diepe put? Je roept God aan en hij hoort. En bij hem is er hoop en verlossing. De Heer wil in ons wonen. Ik wil met u naar twee bergen gaan. Naar Genesis 22. Waar God zich gemanifesteerd heeft. Genesis 22, vers 2. Daar riep God tot Abraham. En hij gaf hem een hele bizarre opdracht. Dankjewel, Ronald. Dankjewel. Genesis 22, vers 2. Is de opdracht van God aan Abraham. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En hier krijgt Abraham de opdracht om zijn enige zoon te offeren. En God wees hem die plaats aan. Dat was in het land van Moria. In het land, op een van de bergen van Moria. Dat was een test voor Abraham of hij God wel zo lief had. Ze liever dan zijn eigen zoon. Liever dan zijn vrouw. Het was ook wel heel bijzonder. Ik was met deze boodschap bezig. En van de week ging op de knieën, wilde ik gaan bidden, maar ik moest nog even wachten. En wilde ik even teletext lezen. Dus ik deed televisie aan en dan gaat hij automatisch naar Nederland 1. En dat was Kunst en Kitsch. Ik weet niet of u het gezien heeft. Maar op het moment dat ik dus indrukte, toen werd er gezegd Genesis 22. En dat was een tegeltje met dit tafereeltje. Dat Abraham zijn zoon wilde doden. Maar er was, ja, ik vond dat heel bijzonder. Dat er dit genoemd werd. En ongetwijfeld was er in het hart van Abraham een enorme pijn om zijn eigen zoon te offeren. Ja, dat kunnen wij niet begrijpen. Maar Abraham, er staat in de Hebreeënbrief dat hij geloofde dat God zijn zoon Isaac weer tot leven zou kunnen brengen. En dat geloofde hij gewoon echt. Want hij zei ook aan zijn knechten aan de voet van de berg, blijf jullie maar hier even, want wij gaan naar boven, de berg op. En blijf jullie maar even hier, dan zullen wij nog terugkomen. Wij zullen eerst de Heer aanbidden en wij zullen samen weer terugkomen. Dus hij geloofde dat Abraham geloofde dat hij en zijn zoon weer terug zouden komen. En ze gingen die berg op. En onderweg vroeg Isaac, papa, hier is het hout, hier is het vuur. Maar waar is het offer? Waar is het lam? En het antwoord van Abraham wil ik met u lezen. In vers 8. Genesis 22, vers 8. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En hier werd voor het eerst genoemd Jehovah Jireh. God zal zichzelf een lam voorzien. En bij de plaats aangekomen, bouwden ze een altaar. En ze schikten het hout en plotseling pakte Abraham zijn zoon en die deed zijn handen op de rug en die bond hem vast en die plaatste hem op het hout. En hij pakte het mes en wilde zijn zoon offeren. En dan gelukkig kwam er een stem uit de hemel. Abraham! Abraham! Vers 12 en 13. Toen zeide God, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Abraham kreeg daar hulp. En ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. Abraham was in het land van Moria, in de bergen van Moria. En Moria betekent eigenlijk een plaats waar God ziet. God kijkt naar die plaats. En het betekent ook de plaats waar God gezien wordt. Dus op die plaats is de aandacht van God. God ziet. Zijn blik is op die plaats. Zijn ogen zijn gericht op die plaats waar Abraham het offer deed. En het kon ook niet anders. Later werd daar op die plaats, op die berg, op een van die bergen van Moria, werd ook de tempel gebouwd. De tempel van God door Salomo. En het is ook, het land van Moria is ook het land van Jeruzalem. En Abraham zocht Melchizedek op in Salem. Salem is de stad van vrede, dat is het vroegere Jeruzalem. En Melchizedek was koning van Salem. En Abraham gaf aan Melchizedek zijn tiende. Maar een andere betekenis van Moria is dat God gezien wordt. Het offer van Isaac is een heenwijzing naar het offer van Jezus. Het lam van God. God voorzag in het lam. Jezus werd als brandoffer gesteld. Broeder Eugène heeft daar ook over gezegd. En het was niet op dezelfde plaats. Maar de tempel is in het centrum van Jeruzalem. Maar de Golgotha is net buiten Jeruzalem. Maar het is wel Moria. Het is een van de bergen van Moria. Het is op Golgotha. Daar werd Jezus gekruisigd. En het was, en op deze berg werd God gezien. Dus de ene betekenis is plaats waar God ziet of plaats waar God gezien wordt. Jezus werd daar gezien. Jezus werd daar tentoongesteld op Golgotha. Vandaag wordt Jezus ook weer tentoongesteld. Vandaag mogen wij Jezus aanschouwen aan het kruis. Het wordt elke keer wordt dat weer laten zien. Ik wil met u tot slot lezen Jesaja 53, vers 5 en 10. Het zijn onbegrijpelijke versen. Aanschouw het offer van Golgotha. Jesaja 53. 5 en 10. Ja, heeft u dat? Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Vers 10. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om onze overtreding. Om onze misdaden. Is Jezus verwond. Om onze ongerechtigheden. Is hij verbrijzeld, is hij vermorzeld. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus werd ziek gemaakt voor ons. Hij heeft alle ziekten voor ons gedragen. Wij mogen tot hem komen. Wij mogen claimen als wij ziek zijn. Als wij bidden voor anderen, mogen wij claimen. De autoriteit hebben wij gekregen van de Heere Jezus Christus. Dat wij mogen claimen deze tekst door zijn striemen. Maar dit begrijp ik niet. Het is zo'n mysterieuze tekst dat er staat. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde God de Vader om zijn Zoon te verbrijzelen, om zijn Zoon te vermalen, te vermorzelen. Maar dat is iets, als u dat begrijpt, mag u het aan mij uitleggen. Want dat is iets mystieks, dat is een goddelijke liefde. Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat is de bovennatuurlijke liefde. Het behaagde God de Vader om zijn Zoon te verbrijzelen. Ja, een heel klein beetje, maar we kunnen het eigenlijk niet begrijpen. Ik heb een keer een verhaal gehoord vanuit in China. Het was in China en er was een bruggenwachter. En hij was trots op zijn werk. Zijn werk bestond uit, ja, hij moest de brug ophalen als de schepen doorgingen. En hij moest weer op tijd de brug naar beneden halen, want de trein moest erover. En hij was heel trots. En op een dag Zijn twee kinderen, een jongetje en een meisje, die hadden vrij. Had hij meegenomen naar zijn werk. En zijn werkhuisje was een beetje boven op een heuveltje. Daar had hij met veel glas. Daar had hij een overzicht over een hele vallei. En dan kon hij dus de rivier zien, kon hij de schepen zien aankomen. En hij kon ook vanuit die bocht kon hij de trein aanzien komen. En hij legde uit, dit is het knopje om de brug naar beneden te doen en dit is een knopje om de brug naar boven te doen. En hij was daar zo mee bezig. En toen zei hij, oh, daar komen schepen aan. En dus hij moest op die knop drukken en die brug die ging naar boven. En was een beetje vervelend voor die kinderen. Ze verveelden zich. En toen zeiden ze aan papa van, dan mogen we buiten spelen? Ja, dan gaan we buiten spelen. En ze gingen spelen. In die tussentijd gingen die schepen onder de brug, gingen ze weg. En waar gingen die kinderen spelen? Ze gingen steeds verder. Tot zodat ze precies onder de brug, net onder die knik, gingen zij spelen. Daar vonden ze zo leuk om te spelen. En dat had die brugwachter niet gezien. En de laatste boot, die ging erdoor. En dat was ook maar goed, want volgens de planning zou er weer een trein aankomen. En hij zag al in de verte die trein aankomen. En hij drukte gewoon, zoals altijd, op de knop en de brug ging naar beneden. En terwijl hij op die knop gedrukt had, keek hij naar zijn kinderen. Waar zijn mijn kinderen? En hij ging overal zoeken en dan zag hij die brug naar beneden gaan. En dan zag hij dat die kinderen juist onder die brug aan het spelen waren. Hij drukte gewoon op de knop en de brug die bleef steken. En hij ging naar buiten, maar dat was heel ver. En hij was aan het zwaaien naar die kinderen. Ga weg vandaar. Maar het was veel te ver. De kinderen konden hem niet horen. En de trein die kwam eraan. En hij ging terug naar zijn huisje. Hij stond voor een dilemma. De kinderen zouden vermorzeld worden door die brug als hij op die knop drukte. Maar het was ook zijn verantwoordelijkheid. Want daar zaten duizenden mensen in die trein. En als zij tegen die brug aan knallen, ja, dan zouden zijn kinderen misschien ook omkomen. Dus hij nam zijn verantwoordelijkheid. Hij drukte op die knop. En die brug die ging naar beneden. En zijn kinderen werden verbrijzeld. En hij deed nog wanhopig. Ging hij nog zwaaien. Was hij aan het huilen. Die brug die ging naar beneden. Zijn kinderen werden verbrijzeld. En de trein die net op tijd, die denderde door. En hij was toch aan het zwaaien, aan het huilen. Hij was zijn haren aan het uittrekken. En de mensen in de trein, die dachten van, wat doet die gek? Wat doet die man gek? Waarom gaat hij nou zwaaien? Waarom gaat hij nou huilen? Waarom trekt hij zijn haren eruit? Maar heel ver bij het volgende station hadden ze gehoord dat die man hun leven had gered. Dat zijn eigen kinderen onder die brug zaten. Die waren verpletterd. Dat is misschien iets heel kleins wat wij kunnen begrijpen. Wat er in het hart van God omging toen Jezus daar aan het kruis hing. Wat moet er in het hart van God omgegaan zijn toen die nagels in zijn hand doorboord werden. Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat is de liefde van God. Dat is de liefde van Jezus. Dat hij dat gewoon liet gaan. Dat was zijn liefde. Ja, onze reactie zou zijn, dat is luguber. Dat kan niet. Dat kan niet. Zoiets doe je niet. Je eigen zoon, je eigen dochter laten verbrijzelen. Maar dat is precies wat God de Vader heeft gedaan. Dat is die liefde. Dat is die goddelijke liefde die niet te begrijpen is. Die bovennatuurlijke liefde. Dat is Zo wonderlijk. Er was een kloof tussen God en de mens. En Jezus was die brug. Jezus was die... Er was een kloof tussen... Er waren zonden tussen God en de mens. En wij mogen over die kloof... mogen wij lopen als die trein. Als die trein. Velen werden gered. Duizenden werden gered. Maar wij mogen lopen over de... over het kruis van Golgotha. Wij mogen lopen over de rug van Jezus. Soms zeg je wel eens... Ja, over mijn rug, over mijn lijk mag je hier langs. Eigenlijk zegt Jezus dat. Jullie mogen over mijn rug naar de troon van God. Door mijn bloed hebben jullie een vrije toegang tot God. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Daar op Golgotha laat God zich zien. Daar mogen we hem aanschouwen. Daar mogen we de Zoon van God aanschouwen. Op Golgotha, op de bergen van Moria. De Heer zegen u. Laten wij ook vandaag hem om hulp vragen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. De hulp komt van God. Daar mogen we God aanschouwen. Daar mogen we het kruis aanschouwen.